geweldig. Ik ben echt verliefd. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Omdat het scheelt ook heel veel koper. Dus gewoon grondstoffen. Omdat je niet individueel hoeft te bedraden.
Dit is de elektrischevrachtwagen.nl podcast. Mijn naam is Johnny Nijnhuis en ik help transportbedrijven om de overstap te maken naar elektrische vrachtwagens. Er is nog veel onbekend over elektrische vrachtwagens en door middel van deze podcast probeer ik daar wat verandering te brengen. Veel plezier! Goedemorgen.
Goedemorgen, Johnny.
Ja, kijk, hier aan de andere kant horen jullie Henry en Lotens zitten. Ik zit hier bij een knisperend haardvuurtje. Derde kerstdag in Loenen. Ik wil bijna zeggen, welkom Henry in mijn podcast, maar in jouw huis.
Zeker.
Henry, zou je jezelf even kunnen voorstellen voor de mensen aan de andere kant van de lijn?
Ja hoor, ik ben Henry Lotens, ben 32 jaar en ik woon in Loenen, zoals je dat al zei. Ja. Ik ben elektrotechnisch geschoold en ik ben een beetje gek van gelijkspanning.
Een beetje gek van gelijkspanning?
Ja, dat voor mij.
Ja? Ja. Oké. Okay. Hey, wat doe jij zoal? Wat zei je aan de overdag Jan werkzaamheden?
Nou, overdag...
Of s'nachts mag ook.
Ja, in mijn Twitter-bio staat Energy Nerd by Day en Woodworker by Night. Dus dan weet je wat ik s'nachts uitspook. Dan sta ik in mijn schuur te zagen. Nee, ik ben 2017, 2018 ben ik voor mezelf begonnen. En heb ik gezegd van ik wil meer gaan doen met gelijkspanning. En dan vooral met... ik kom uit elektronica, dus vooral ontwikkelen van spullen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan wel alleen spullen maken, maar die spullen moeten ook ergens geïntegreerd worden in het systeem. En niemand denkt over systeem na, dus laat ik me daar wat meer mee gaan bemoeien. En dus mijn dag ziet er, afhankelijk van welke dag, ziet hij er anders uit. Het kan zijn dat ik bij een fabrikant zit om spullen te maken of zorg dat het gemaakt wordt. Of dat ik voor de klas sta om uit te leggen hoe je die spullen moet installeren. Of dat ik op Twitter weer boos ben op iemand omdat die... weet ik veel, in Utrecht woont en denkt dat vehicle grid werkt of zo.
Oh, oké. Okay. Heb je daar een mening over?
Nee.
Ja. Dan zouden mensen jou misschien gewoon eens moeten gaan volgen op Twitter. Dan komen ze er waarschijnlijk vanzelf al achter.
Ja, maar in het echt ben ik leuker.
Oké, okay.
Ja.
Nou oké. Okay. Dat heb je er alvast in ieder geval bij gezegd. Ik kreeg van jou een appje na de laatste podcast met Emiel van Druten.
Eentje?
Een paar kreeg ik. En volgens mij heeft Emiel ook een paar appjes van jou gehad. Want jij was nogal boos, want wij noemden KVA en kilowatts hetzelfde. En dat is volgens jou niet zo.
Nou ja, ik was niet echt boos, want daarna zei Emiel ook van je moet maar eens een keer een elektrotechnicus vragen van wat het verschil is. Dus dan was ik al minder boos. Maar inderdaad, het is best wel ingewikkeld als je zegt dat het hetzelfde is. Dan probeer maar eens op een 150 kVA aansluiting een 150 kilowatt lader aan te sluiten. Dat is niet hetzelfde. Makkelijkst om uit te leggen is altijd, zeg ik, aan de hand van bier. Als je bier tapt, dan heb je altijd, als je het goed tapt, twee vingers schuim. En die twee vingers schuim is precies het verschil. Kan het verschil zijn tussen kVA of kilowatt? Dus je hele bierglas is kVA en je bier is kilowatt. Dus je kVA moet getransporteerd worden. Maar je kilowatt is het enige wat je aan kan sluiten erop. Dus als jij doet alsof het hetzelfde is, dan woon je bijna in Engeland, zeg ik altijd. En dan heb je bijna geen schuim. Maar dat is niet in een wereld waar we steeds meer elektronica gebruiken, is het niet hetzelfde.
Nee, dus er zit wel echt een verschil in wat je letterlijk uit je stekker krijgt. Zeg maar, zeg ik het goed... dit is eventjes mijn eigen interpretatie. En ik hoop dat jij mij gaat verbeteren. Als ik het verkeerd heb.
Je kent me een beetje.
Ja, dat ga je vast en zeker doen. Een kilowatt is zeg maar wat er uit de stekker komt aan de kant van de vrachtwagen. En kVA is hetgeen wat in de lader gaat, zeg maar.
Nou, dat is niet helemaal weer. Dat is weer heel wat anders. Maar als je puur alleen naar de lader kijkt, dan is het kilowatt is het vermogen van de lader wat die zeg maar gebruikt CQ kan laden. En kVA is het vermogen wat getransporteerd moet worden naar die lader om überhaupt die lader te kunnen werken. En dat is dan een verschil tussen blind vermogen. Ik weet niet of je dat woord wel
zegt. Nee, zeg maar niks.
Nou ja, blind vermogen, dat is dus vermogen wat je wel moet transporteren, maar wat je niet kan gebruiken, maar wat je nodig hebt om die lader te laten, laten werken.
Dit is gewoon ingewikkeld, maar het is gewoon net niet helemaal hetzelfde.
Nee.
Maar vind je het goed dan dat als transportbedrijven dat wij KVA en KW gewoon wel ongeveer hetzelfde gaan gebruiken om even snel over de duim berekeningen te gaan doen?
Ja, over de duim is alles goed.
Oké, okay, nee, dan zijn we hier vanaf. Dan ben ik ook van alle boze appjes en Twitterberichtjes af. En dan kan ik hier ook aan refereren in de toekomst.
Ja, zeker.
Henry, je hebt zelf gezegd dat het goed is. Oké, jij had het over gelijkspanning.
Ja.
Ja, voor jou is dat heel logisch, maar wat is dat eigenlijk? En wat is... Je hebt gelijkspanning en wisselspanning, als ik me niet vergis.
Zeker.
Ja, dat zijn, en als ik gelijk stroom zeg, dan krijg je vlekken in je
nek. Dat heb je ook. Ja, dat is ook een beetje waar. Nee, je hebt gelijkspanning, of nee, wissel en gelijkspanning. Wisselspanning, dat is wat we op onze stopcontacten hebben. Dat wisselt 20 keer, nee, zeg ik dat goed? 100 keer per seconde van richting, sorry, 50 hertz. Dus die gaat door de nul, zoals dat dan heet. En gelijkspanning draait altijd op één kant. Ik zeg wel eens heel simpel gezegd dat als je wisselspanning zou zien, dan zie je dus dat die elektronen de hele tijd links, rechts, links, rechts, links, rechts heen en weer lopen. En gelijkspanning loopt die altijd één kant op. Nou, en waarom mag je geen gelijkstroom zeggen van mij? Dat is omdat gelijkstroom eigenlijk niet helemaal fysiek zo bestaat. Omdat de stroom die je gebruikt is afhankelijk van de apparaten die je aanzet. En dat is een gevolg van hoe hard je rijdt.
Ik ben je alweer volledig kwijt.
Geweldig.
Eigenlijk, als ik me niet vergis, is gelijkspanning is dat DC.
Ja.
En wisselspanning
is AC. Ja, maar dat is dan weer alternating current. Dus dat is dan weer wel stroom.
Oh, okay.
Dus, daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. Okay. Want dan zit je over 2 uur nog.
En dat is hetzelfde als die band. Die AC/DC.
Ja, dat is bijna hetzelfde.
Ja, ja, okay. Ja. En dan staat er een bliksemschichtje tussen die twee dingen. En heel veel mensen die... Dit is dus letterlijk wissel- en gelijkspanning.
Ja, dus dat zijn twee verschillende manieren om energie te transporteren of te gebruiken.
Okay. Vrachtwagens, die gaan we opladen met?
DC.
Alleen maar DC?
Ja.
Okay. Dus AC kunnen we ook direct vergeten voor vrachtwagens.
Behalve dan dat je het nu nog je lader op die manier aan moet sluiten, ja.
Okay, maar ik kan wel vrachtwagens kopen die op AC kunnen laden.
Ja, dat is zeker waar. Maar ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Omdat jij hebt mij wel eens verteld dat accupakketten naar de 500, 600, 700 kilowattuur gaan. Die ga je niet meer op AC opladen, want dat duurt te lang.
Okay, want wat is het maximale vermogen van AC laden?
Feitelijk is dat 22 kilowatt, maar ik weet dat ik gecorrigeerd ga worden. Dus dan ga ik zeggen, er zijn ook wat auto's die 44 kunnen. Maar dat is eindig. En 22 is eigenlijk ook eindig. Want je ziet juist een trend naar kleinere onboard chargers. Zoals dat dan heet. Van maximaal 11 kilowatt. Vrachtwagens zullen nog wel op 22 blijven. Maar dat is dan... Ja, ik denk als die vrachtwagens echt veel accu's aan boord krijgen, gaan ze dat niet meer doen. Dat duurt gewoon te lang.
Okay, want het verschil tussen AC en DC is ook die onboard chargers. Daar zit ook een verschil in. Ja. Kun je eens even uitleggen wat zo'n onboard charger dan precies is?
Ja, dus bij AC laad je met een lader die in de auto zit. Of in het vrachtwagen in jouw geval. Mm-hmm. En met een DC-lader laat je met een lader die buiten het voertuig zit.
Met AC heb ik toch ook een lader buiten, aan de buitenkant. Dus zit aan mijn muur zit er ook een lader.
Ja, maar dat is gewoon een mooi buitenstopcontact afgewerkt met tubbeware.
Okay, dit is een soort slim stopcontact, wat jij zegt.
Kan slim zijn, ja. Als het een zappie is, bijvoorbeeld.
En die heb je hier buiten.
Precies. Ja. Nee, maar dat is inderdaad, er kan wat intelligentie in die buitenlader zitten. Al is het alleen al om te kunnen verrekenen. Hè? Dus het meten van de stroom. Je hebt het dan een keer over MID gehad in je podcast. Maar er zit bij verder niet zo heel erg veel echte intelligentie in een buitenlader. Dat hoort in de auto te zitten.
Okay, dus daar praat het stopcontact, praat met de auto. Dat stukje zit er dan tussen. Ja. Niet zo heel veel meer. Nee. En dus de echte lader die zit in de auto zelf.
Ja.
Die maakt van wisselspanning gelijkspanning.
Ja.
Van AC maakt die DC.
Ja.
Want een batterij van een vrachtwagen is
DC. Ja.
En een DC-lader, hoe is dat dan verschil? Dan heb ik ook een kast buiten en heb ik ook gewoon een stekker die ik eraan stop. En ik zie het verschil eigenlijk helemaal niet.
Nou, die DC-lader is wat groter dan je AC-lader. Want die moet van de AC de DC maken. Dus alle elektronica die normaal in de auto zit of in de vrachtwagen, die zit dan voor de onboard charge, die zit dan dus erbuiten. Dus die zit in een grotere kast. En met DC kun je vaak op veel hogere vermogens laden. Dus afhankelijk van hoe hoog het vermogen is, hoe groter die kast wordt.
Ja, maar het belangrijkste verschil tussen AC en een DC is dus AC wordt omgezet naar DC in de auto. En een DC-lader gebeurt dat in de lader.
Buiten de auto.
Ja, ja, precies. En het verschil tussen die twee laders, die kun je herkennen aan...
Nou ja, sowieso de type stekker. Hè? Dus de AC-stekker die in je auto gaat, ziet er anders uit dan de DC-stekker die je auto in gaat. Meestal is de DC-stekker ook iets zwaarder. Al is het alleen al vanwege het gigantische vermogen wat je zou kunnen laden. En het feit dat een DC... lader dus gewoon fysiek groter is dan een AC-lader.
Ja, een DC-lader, daar zit de kabel altijd vast aan, zeg ik allemaal. En een AC-lader, daar kom je met je eigen kabel aan en die stop je aan twee kanten. Eentje in de auto, andere kant in de laadpaal, tussen haakjes. Ja. En dan kun je zo AC-lader.
Zeker.
Okay, ik denk dat het voor een aantal mensen best wel snel ging, hoor. Dit AC-DC.
Kan hem op 0,8 keer zetten.
Want dan moeten ze de podcast nog maar een keertje weer terugluisteren. Okay, dat is dus het verschil. En bij vrachtwagens zeg je dus, we gaan eigenlijk alles op DC laden.
Ik durf wel te zeggen dat we met auto's ook naar DC laden gaan.
Okay, met personenwagens gaan we ook naar DC laden.
Ja, je ziet heel erg dat de wens van autofabrikanten en ook van vrachtwagenfabrikanten, dat die maken auto's of vrachtwagens, die maken geen laders. Dus die worden gesourced en dan is het hallo China bij wijze van. Maar de kwaliteit van die onboard lader wordt wel steeds belangrijker. Want anders wordt het zo meteen net als de airbags van de BMW. Als die lader kapot is, is de auto totaal los. om dat te vervangen en et cetera te duur wordt. Dus je ziet heel veel automotive bedrijven die onboard chargen, die willen ze eigenlijk het liefst eruit. Omdat je dan de auto kan dan goedkoper worden en dan zou in theorie de levensduur langer worden.
Mm-hmm.
En ik zie dat zelf ook wel zitten, omdat het nu heel raar is dat je net zoveel laders hebt als auto's. We hadden vroeger ook niet net zoveel tankstations als auto's. Hè? Ik bedoel, waarom heeft iedereen een lader nodig? Even los van levensduur kun je ook nog wat vinden van grondstofgebruik. En dat
ja, maar dat vind ik voor vrachtwagens. Voor vrachtwagens vind ik dat toch net een klein beetje anders zitten dan voor personenwagens. Want voor vrachtwagens wil je toch 's nachts je auto opladen. En dan wil je waarschijnlijk toch één op één een aantal laders, in ieder geval een aantal stekkers hebben ten opzichte van een aantal auto's.
Ja, precies. Dus je zult zien bij transporteurs hebben ze wel genoeg laders, maar die staan niet in de vrachtwagen.
Nee,
dus de mensen gaan naar de depots toe.
Oké, dus we gaan van die AC-laders gaan we af. Is het dan verstandig als je transporteur bent, die je begint met je eerste elektrische vrachtwagen? Daarvan heb je een aanbieding. Ja, daar zit een AC-lader, onboard charger zit erin. Is het dan verstandig om die te gaan gebruiken? Of zeg je van, dan moet je direct met je vingers van opblijven?
Nou ja, kijk, als je hem hebt, kun je hem gewoon gebruiken. Alleen de vraag is, als je geeft om snelheid, dan ga je dat niet doen. Dus als je snel wil laden, en je hebt het vorige keer gehad over, in die vorige podcast over wel of niet hebben van netvermogen. Misschien moet je wel van, ik heb deze 6 uur heb ik dit vermogen. Dus ik moet gewoon nu 6 uur gewoon rammen. En als je dan 500 kilowattuur op 22 kilowatt gaat laden, dan heb je niet genoeg aan 6 uur. Nee,
maar stel nou dat ik 10 of 20 vrachtwagens heb en ik zou ze allemaal nog steeds op AC kunnen laden. Vind je dat nog steeds een goed idee?
Nee.
Waarom vind je dat al geen goed idee?
Nou, kijk, ik denk zeker met grotere laadlijnen dat we dan wel wat spanningskwaliteit problemen krijgen.
Power quality.
Ja, je wist dat die ging komen. dat je daar last van krijgt. En dat uiteindelijk, je hebt het vorige keer gehad over grote aansluitingen. En als je aansluiting te groot wordt, dan moet je ook gaan betalen voor je schuim op je bier. Hè? Dus voor je blindstroom.
Dus tussen KVA en KW.
Yes, ja? Dus dan gaat dat geld kosten. En op het moment dat jij een auto of een vrachtwagen koopt, dan heb jij geen controle over de kwaliteit van de onboardlader. Dus zolang Franse auto's mogen maken, kan dat heel slecht zijn.
Ja, dat is heel slecht als Franse auto's maken.
Ja.
Nou, dat wordt Renault helemaal niet blij van als ze deze podcast luisteren. Nee, die maken ook vrachtwagens.
Ja, maar ze maken er zo niet meer. Dus ja, okay. Dan is het goed. Ja. Okay. En ze hebben hopelijk geleerd van hun power quality probleem wat ze op de weg hebben gekregen. Maar dan betekent dus dat, en daar zijn eigenlijk heel weinig vanuit standaardisatie eisen aan die onboardlader, van qua power quality eisen. En dan wil je eigenlijk, zeker als gebouweigenaar, dan wil je van, hey, wacht eens even, ik wil weer grip op de kwaliteit van mijn power quality. Dus ik wil met externe laders, want die kan ik sourcen, die kan ik aanbesteden, kan ik zeggen, dit moet de power quality eisen zijn van mijn lader. En regel het maar. En dan mogen alleen partijen aanbieden die zich daaraan voldoen. En dat kun je ook met rendementscontrole kunnen controleren. En als het niet klopt, dan kun je gewoon gaan slaan. Dan kun je boetes doorleggen.
Ja, je hebt controle op jouw externe DC-laders. Heb je gewoon controle over, dit moet die kunnen. En je mag niet zoveel, je power quality moet op dit niveau zitten, zeg maar. Je mag niet zoveel vervuiling teruggeven. Nee. Terwijl dat met een AC onboard charger, heb je gewoon wat je in die auto zit en heb je er helemaal geen controle over. Heb je zelf niks te bepalen daarover.
Nee, ben je overgeleverd aan de kwaliteit van de voertuig die je koopt. En je kan ook niet garanderen dat als je van een vrachtwagen koopt, dat die dan de volgende generatie dezelfde kwaliteit lader heeft. Dus je bent overgeleverd aan.
Ja, die controle wil je als transporteur liever zelf al.
Zie je met gebouwen ook. Dat, hè, waarom zie je in een woning of in utiliteitspanden dat gebouweigenaren zelf USB-stopcontacten maken? Omdat ze niet meer willen dat die AliExpress adapters gebruikt worden. Je denkt van nee, de mensen worden geholpen. Nee, ja ook. Maar je wil zelf kwaliteit, omdat het duurder is. Dat gaat geld kosten.
Ja, en eventjes voor de mensen die nou zitten te luisteren, waarom gaat die nou in één keer een USB opladen? Dat is namelijk DC binnen een gebouw.
Ja, dat klopt. Ja, alleen niet genoeg vermogen om je vrachtwagen te laden.
Nee. Met een USB kunnen we de vrachtwagen niet opladen. Ja, dat kan wel, maar dat duurt gewoon heel lang. Ja. Gewoon even een vraag uit de interesse. Weet jij ook wanneer je voor je KVA's gaat betalen in plaats van je KW's?
Nee, weet ik niet uit mijn hoofd.
Oké, dus
nee.
Zou je bij de netbeheerder even moeten nakijken van wanneer dat interessant
is? Ja, en ik ben bang die drempel naar beneden gaat. Want ik weet dat jou en mijn slimme meter thuis, waar we heel blij mee zijn omdat we hem uit kunnen lezen, maar die meet ook blindstroom. Dus misschien gaan we daar ooit thuis ook wel voor betalen.
Oké, dus ja. De kans dat die drempel lager en lager wordt, dus de kans dat je er zoveel als transporteur mee te maken gaat krijgen, die is
heel groot.
Ja, is heel groot. Dus ja. Vanaf het begin zou het eigenlijk wel verstandig zijn, alleen al vanwege blindstroom, het verschil tussen KVA en KW, om met DC te gaan laden, omdat je dan controle hebt over de kwaliteit van je lader, zeg maar.
Ja, en dat is dan puur financieel gedreven. Maar als je zeg maar je spreadsheet goed maakt, dan kun je ook dan weet je ook dat als je een slechte bouwkwaliteit hebt, dat de levensduur van je apparatuur naar beneden gaat.
Oké, okay, want jij hebt me wel eens uitgelegd dat als jouw bouwkwaliteit slecht is, jouw, hoe noem je dat in het Nederlands ook alweer?
Spanningskwaliteit.
Spanningskwaliteit. Als die slecht is, dan gaat je koelkast kapot.
Ja, ja, ja. Of, ja als, of als je echt pech hebt, dan als je je magnetron aanzet, dan gaat je afzuigkap ook aan of zo. Dat soort gekke dingen. Dus dat heeft impact op elkaar. En het mooiste was bij de transitie van gloeilampen naar LED. En eigenlijk via spaarlamp en fluorescentiebuis. Je mag geen TL zeggen, dat is een merknaam. Maar dan zag je dus dat in grote industriële omgevingen, want ik heb in het verleden bij een installateur gewerkt voor de zware industrie, dat productielijnen stuk gingen omdat mensen naar LED gingen. En dat is fantastisch.
En dat is hetzelfde effect als wat we zo meteen met laders gaan hebben?
Ik denk het wel, ja. En de vraag is altijd, kun je het toewijzen aan power quality? Dat kun je niet, want je weet nooit zeker hoe het komt dat iets na 6 jaar stuk gaat in plaats van na 8 jaar. Maar dat power quality negatieve invloed heeft op levensduur, dat weten we.
Ja, en dan zeg jij met AC-laders hebben we wel een verslechtering van power quality, met DC-laders hebben we daar geen last van.
Op dit moment wel. Dus tenzij de AC-onboard ladermarkt ooit volwassen wordt en zegt van, we hebben onze bouwkwaliteit gefixt. Maar dan nog zou ik zeggen, ga naar DC laden. Maar dan heeft het puur te maken met flexibiliteit, snelheid en ook de wens om flexibel te kunnen laden. Dus dynamisch laden. Dus dat je zegt van, ik wil nu minder hard laden dan zo meteen. En met DC kun je over een grote vermogensbreedte kun je sturen. En misschien wil je ooit wel terug leveren.
Vehicle to grid.
Ja, vrachtwagen toe krit.
Ja, dat is heel mooi. Ja. Schitterend. Hey, oké, dus DC-laden, dat is eigenlijk vanaf het begin af aan wel handig om je daar in ieder geval, dan weet je, voor die eerste twee vrachtwagens, dan is het nog geen probleem. Lekker AC-laden, omdat je dan de kosten laag houdt. Maar zodra je serieus naar laadpleiding gaat kijken, of je wilt wat meer plannen maken voor structureel met elektrische vrachtwagens gaan rijden, meer elektrische vrachtwagens gaan rijden, dan moet je eigenlijk direct gaan inzetten op DC-laders.
Ja, anders staan ze ook te lang stil. Ja. En dat kost geld, heb je me wel eens verteld.
Ja, nou ja.
Dat hoeft dus niet.
Maar. Niet direct, het ligt een beetje aan. We kunnen natuurlijk met DC ook op een laag vermogen laden. Ja. Ik zou ook met 50 kilowatt kunnen laden. Ja. Dus dat maakt het verschil dan met een 44 kilowatt AC laden. Maakt dan niet zo heel groot. Maar het is dan meer om al die dingen die erachter zitten. Verschil in kVA, kW. Power quality wat erachter zit. Dus je magnetron die gaat niet direct kapot. Maar dat in één keer na 5 jaar gaat er iets eerder kapot dan dat je dat normaal verwacht had. Stuur je terug naar de leverancier en zeg je, joh, dat ding is kapot. En dan vervangen ze hem nog een keer voor je. En vervolgens gebeurt er precies hetzelfde. Of met een ander apparaat gebeurt het ook vanwege power quality.
Ja, en je moet je ook beseffen dat vaak de lader je voertuig overleeft. Dus op het moment dat je zegt van, ik koop nu een AC-lader, want die zit nu nog in mijn vrachtwagen en over 5 jaar zit die er niet meer in, wat moet je dan met je lader? He, want jouw lader overleeft jouw voertuig in levensduur. Ja. Dat is in ieder geval het idee. En als jij dan nu een AC-lader koopt, en omdat er nu nog AC in die vrachtwagen zit en over 5 jaar zit dat er niet meer, wat moet je dan met die AC-lader?
Hoe lang gaat een lader ongeveer mee?
Een DC-lader?
Ja.
Dat is een goede vraag. Dan zou je even een Fastnet moeten vragen, want die zijn er het langst mee bezig of ze al kapot te hebben.
Ja, maar hebben we het dan over 5 jaar, we over 10 jaar, we over 15 jaar?
Nou, dat is interessant. En hoeveel tijd heb je? Want dan moeten we het ook even over laadtopologieën hebben. Dus waar ga je de DC maken? Doe je dat in de lader? Of
nee, hier wil
dat...
ik het heel graag over hebben, ja.
Ja, dus stel dat je zegt van, ik zet gecentraliseerd een grote AC-DC converter neer. Dus ik maak op een grote centrale plek maak ik DC en ik ga dan met DC naar de lader toe. Dan zal die DC-DC lader, die zal heel lang meegaan. Want er zit geen AC meer in. Dus je kan hem designen zonder daar rekening mee te houden.
Oké, eventjes voor de laadnoobs. Bij in de vrachtwagens komen allemaal een beetje net kijken. Wat jij nu voorstelt is dat we niet meer zo'n grote paal hebben die bij de Fastnet langs de weg staat. Maar, met zo'n kabel van 2 meter eraan. Die grote paal staat vlak bij je vrachtwagen, bij je personenwagen in dit geval. Wat jij voorstelt is een aparte zeecontainer die 20 meter verderop staat.
Ja.
En dan die kabel, zeg maar, die nu 2 meter lang is, die direct je auto in gaat, die maken we dan 20 meter lang en dan steek je ergens uit de grond. Dat is wat we doen. Dus dan maken we die omvorming van AC naar DC, dat doen we op een fysiek een andere locatie. Ja. 20, 30 meter, misschien 50 meter verderop. Ja.
Onder de grond.
Of onder de grond, kan ook nog. Oké, dat is...
Want je hebt geen ruimte. Hè? Jullie transporteurs hebben nooit ergens ruimte voor. In ieder geval niet voor dat soort grote laadkabinets ergens op een plek. Nee, waar je ook bij docks. Je komt wel eens op plekken en denk van, hoe gaan we dat hier doen? Dan moet je wel op deze manier, want je hebt die fysiek die ruimte niet.
Ja, ik ben niet ook. heel erg fan van. Onder andere, jij hebt mij erop gewezen dat het op deze manier kan. Ik denk ook dat we dit als transporteurs heel erg graag zouden willen doen op deze manier. Dus dan gaan we onze AC-kabel, die komt op onze erfgrens, komt die binnen in een trafo. En vervolgens gaan we die in zo'n power cabinet stoppen, zoals we dat noemen, toch? Ja. Volgens mij eerder een power cabinet. En dan gaan we daar van AC gaan we DC maken. En dan laten we dan allemaal losse kabels naar de plekken waar we daadwerkelijk die stekker in de auto gaan stoppen.
Ja, jij hebt het nu over het STER-systeem. Dus een gecentrale, misschien wel op middenspanning, AC-DC converter en dan met allemaal losse kabels. Maar je zou kunnen zeggen, ik ga met een busbouw of een railkoker werken. En die graaf ik in. En dan is het gewoon, hoe lang is mijn dok, zo lang is mijn railkoker. En dan hoef je maar één kabel van die centrale AC-DC omvormen naar die railkoker te maken. Ja. Of busbar. Ja. Google dat maar even. Ja. En dan komt je last mile DC-DC conversie uit. Want je moet wel nog DC-DC conversie doen.
Ja.
Want niet elke vrachtwagen laat op dezelfde spanning.
Ja.
Maar die kan veel kleiner. En DC-DC, want het ging over de levensduur.
Ja.
Dan komen we daar weer op terug.
Ja, heel goed.
DC-DC heeft een langere levensduur dan AC-DC. Omdat je geen last hebt van van bepaalde elektronica heb je niet meer nodig in je op je printplaat.
Oké, dus wat jij zegt, we komen hierop vanuit de levensduur. Maar wat jij zegt, we hebben dus twee mogelijkheden. We kunnen AC omzetten naar DC op een centrale plek. En dan kunnen we hem op twee manieren eigenlijk bij die vrachtwagen gaan krijgen. Dat is letterlijk een kabel die dedicated voor die ene vrachtwagen is vanuit de power cabinet. Of we maken een busbar, zoals jij dat noemt. Ja. Dat zal wel niet de bus zijn die ik nu voor ogen heb. Maar met een Z is dat denk ik dan?
Ja, nee, bus met bar is wel met een S, maar we noemen het ook wel gewoon zeg maar een railkoker. Dus dat is gewoon een koker met relen. En die relen die voeren spanning. En die relen, daar kun je een aftakkast op klikken.
Ja.
En je moet het eigenlijk zien als het is gewoon een lange snelweg. Bijvoorbeeld de A12 met op- en afritten.
Ja, gaan we weer met snelwegen.
Ja, altijd. Ja. Werkt altijd. En het is dus niet de A10 is rond. Maar dat kan ook nog, met nog heel veel op- en afrit. Dat is het enige positieve wat je moet zeggen over Amsterdam trouwens. en bijvoorbeeld A12, die komt nooit meer terug. Dus de A10 wel, A12 niet. Dus dat is een topologie om laders aan te sluiten.
Ja.
En dan kun je dus zeggen van, dan hoef ik alleen maar heel veel geld te investeren in die railkoker. Maar dan hoef ik niet met individuele kabels te klooien.
Ja, dan kun je waarschijnlijk ook nog een keertje zo'n... Want dan ben je dus een apart stukje apparatuur voor nodig om die DC-DC conversie te doen. Dus van jouw DC, van jouw busbar of jouw, hoe noem je dat?
Railkoker.
Dan moet je dus nog wel op voor elke vrachtwagen apart een bepaalde aansturing hebben. Maar dat is maar waarschijnlijk een klein kastje.
Ja.
Dat je gewoon ergens kunt opklikken en misschien ook wel weer ervan af kunt halen.
Ja, dat moet je niet doen als die aan het laden is. Maar ja, en je hebt natuurlijk je CCS-signaal booster. Dus dat is het protocol om te laden. Dat zit ook in dat kastje, want je CCS kan niet over zoveel meter als wat jij net suggereerde. Die doet niet meer dan 10.
Oké.
Don't ask me how I know, zeg ik dan altijd. dus je hebt je communicatie zit dan ook in het laatste stukje. Want je moet wel je laadtransactie ergens autoriseren en beveiligen.
En jij zegt dat je CCS-stekker, die kan niet langer dan 10 meter zijn, omdat je communicatie dan niet lukt. Hoe lukt het dan met dat de power cabinet op een centrale plek en dan die aparte kabels er naartoe? Want die daarvan gaan we wel echt, in ieder geval met vrachtwagens, gaan we dat wel 20, 30, 40, 50 meter maken dan.
Ja, maar die hebben dat is dan een actieve leiding, net als een actieve USB. USB kan tot 5 meter, actieve USB kan langer. En er zit gewoon dan boosters in die signaal onderweg boosten.
Oké, dus dat is wel weer technisch een oplossing.
Alles is technisch op te lossen.
Oké. Dus dat gaat in principe zijn we dan twee keuzes die goed zijn tussen haakjes.
Die mijn goedkeuring kunnen dragen.
In mijn hoofd werkt dat denk ik ook op die manier het beste. Ja. Ik zou ook niet tegen mijn klanten zeggen, ook ja, bij AC-laders is het goed voor de eerste twee auto's, is het leuk. Want daarna zou ik serieus gaan kijken naar DC-plannen en dat ook gestructureerd op een goede manier gaan doen.
Wel één saillant detail is dat we gaan natuurlijk de mist in met MID, hè?
Oké.
Want we vergeten, als je gecentraliseerd AC-DC meet, dan kun je dus niet meer per vrachtwagen MID gecertificeerd meten hoeveel stroom er die vrachtwagen
heeft. Ja, maar die MID-meters die kunnen geen DC-lader. DC meten.
Nou, je kan wel DC meten, alleen er is ergens een jurist die zegt dat het niet mag.
En ik heb begrepen van Robert in podcast nummer 3, volgens mij, dat we dan een secundair allocatiepunt aanvragen en dat we dan dat...
Ja, maar dan meet je alle vrachtwagens in één keer.
Ja.
En dat is wel weer een probleem als jij jouw vrachtwagen... Voor je HBS is dat prima.
Ja.
Maar als jij
daar gaat het ons om, hè?
Ja, dat weet ik. Maar als jij externe transporteurs op jouw terrein wil laten laden en je wil dat verrekenen, dan gaat dat niet, want je meet het hele laadplein.
Oh, oké. Dat is nog een uitdaging waar ik inderdaad nog niet over nagedacht had.
Nee, maar laat mij daar maar hoofdpijn over krijgen.
Oké. Ja. Dan moeten we jou weer bellen.
Ik ben heel erg druk bezig met die DC-meetstandaarden. Ja, want het moet gewoon gebeuren. Want jij had het in een paar podcasts geleden, volgens mij was dat ook met Robert, over on-site storage, dus opslag.
Mm-hmm.
die wil je eigenlijk ook op die DC busbar houden.
Ja.
Maar ja, dan moet je ook meten wat gaat die batterij en wat gaat eruit. En dat mag ook niet MID.
Ja, want dit is precies wat er in mijn hoofd gebeurt. Ja. Ik denk heel eventjes, begin even te denken voor mijn klanten. Die denken, wacht even, ik heb zonnepanelen.
Ja.
Die doen, daar komt DC, uit. Ik heb een batterij, dat is DC. Ik heb dan zo'n busbar heb ik daar liggen. Dan sluit ik mijn laders op aan. Maar dan kan ik natuurlijk die batterij en die zonnepanelen kan ik daar ook theoretisch. Maar dat zal ongetwijfeld in de praktijk weer net niet kunnen volgens jou.
Het kan praktisch, kan dat wel. Alleen dan als je bijvoorbeeld SDE-beschikking hebt op je zonnepark. En je dus geld krijgt voor je opgewekte kilowatturen. Dan moet je naar AC, want je moet dat op AC meten.
Dit is dus allemaal weer regelgeving. Die
juristen. Die zitten dan altijd in de weg. Ik kan alles maken, maar het moet wel mogen.
Maar als ik het goed begrijp, als we dus met z'n allen hard genoeg gaan zitten drukken, dan gaan we dit DC uiteindelijk ook op papier wel regelen.
Ik denk dat het nu wat harder gaat, omdat nu door die HBE's de Nederlandse emissieautoriteiten mee betrokken is. En dan ineens gaan de andere krachten spelen. Het enige waar we dan voor moeten waken is dat we niet een meetstandaard verzinnen alleen voor auto's. Want dan hebben we met onze zonne-Nederlandse accu nog steeds niks geregeld. Dus we moeten iets maken universeel, vind ik. En niet iets alleen voor mobiliteit, laat ik het zo zeggen.
En nog wat anders. Dit zit er wel ergens in. Dit komt wel ergens. Het duurt nog wel een paar jaar. Beetje, met vrachtwagens zijn we ook nog niet zo verder. Met z'n allen allemaal elektrische vrachtwagens. Ik hoop wel dat we een beetje opschieten. Want ik zie bij mijn klanten dat het vrij snel gaat de laatste tijd. Een aantal van mijn klanten die zijn al over het punt heen dat ze zeggen, nou de eerste twee gaan we bestellen om te testen. Die krijgen echt al gesprekken met de klanten dat ze zeggen, nou de volgende 10, volgende 15 mogen wat mij betreft elektrisch. En ik ben ook bereid, niet alle klanten zijn bereid, maar deze klanten zijn bereid om de portemonnee te trekken en te zeggen, dit gaan we ook daadwerkelijk doen, omdat we dit heel graag willen. Dus dat gaat wel harder. Dus ik hoop ook echt dat dit een beetje snel gaat.
Als het maar genoeg pijn gaat doen, dan gaat het vanzelf heel hard.
Ja, precies. Ja. Maar doet dat de pijn bij de eerste mensen, eerste bedrijven die ermee bezig zijn, dan juist die voorlopers, die gun ik die pijn niet.
Dat zag je ook met snelladen langs de weg. Hè? Dat op een gegeven moment kwam er dus iemand achter van wacht eens even. Dat betekent dat als ik mijn auto laad bij snelladen, dan betaal ik dus inefficiëntie van de omvormer. En dat is voor HBE's heel gunstig, want dan krijg je meer HBE's. Maar voor je euro's is het niet gunstig, want dat kost je dus geld. Dus ik had met mijn auto bijvoorbeeld 18 kilowattuur capaciteit, mijn oude upje. En ik heb een keer 24 kilowattuur geladen.
Oké, en dan betaal je dus ook 24 kilowattuur.
Maar het was niet zo duur als nu.
Oké, maar dit is wel een goed punt wat je aansnijdt. Efficiëntie van die laders.
Die is wel heel erg hard omhoog gegaan hoor.
Oké, maar waar moet ik dan aan denken qua efficiëntie, qua percentage?
Nou, zonder al te ingewikkeld gaan praten over verschillende ladertopologieën. Want je hebt laagfrequentie, hoogfrequentie, omvorming.
Ja, gewoon eventjes.
Dus door de duim genomen kun je wel zeggen dat de meeste AC-DC laders wel boven de 95% zitten op dit moment.
Dus dat betekent ook voor mijn TCO-calculatie voor mijn vrachtwagens, dan kan ik wel gaan rekenen met ik verbruik bijvoorbeeld 1,1 kilowattuur per kilometer.
Ja.
Maar in de praktijk moet ik afrekenen 1,1 kilowattuur per kilometer plus 5%.
Ja,
plus 5%. Of verdeeld in 0,95.
Ja.
In ieder geval, die verlies moet er wel in zitten.
Ja, maar het voordeel van DC is dat je dan weer geen verschil hebt tussen kVA en kilowatt. Dus
Je maakt het wel weer lekker. Je maakt het wel weer eenvoudig.
Ja.
Maar zeg je daarmee dan DC ook helemaal geen verliezen heeft?
Jawel. Alleen, want AC-DC of DC-DC heeft verliezen. Alleen deze DC zijn vaak minder. En je hebt, en dat is een heel groot voordeel, vind ik, minder spullen nodig. Dus het is allemaal kleiner. En dat is uiteindelijk, als je ziet bij hoe laaddocks nu ingeregeld zijn en überhaupt hoe parkeerplaatsen nu ingeregeld zijn, ga daar maar laders neerzetten. Dat ga je nooit niet kwijt kunnen.
Dat is wel een uitdaging inderdaad.
Ja, dus sowieso is fysieke ruimte een grote uitdaging. En je kan ook al nergens meer trafohuisjes kwijt. Dus hoe ga je dat doen?
En over fysieke ruimte gesproken. Ik heb hem hier stiekem opgeschreven zonder dat we het erover gehad hebben. Maar ik heb jou een keertje geappt over onboard DC chargers.
Ja.
En ik kwam op LinkedIn iemand tegen, die was daar heel erg druk mee.
Ja.
En dat was eigenlijk de enige die ik daarover hoor. En jij kreeg van jou een reactie, ik weet het niet meer precies. Maar jij zei direct van ik ben er niet zo enthousiast
over. Ik moet het nog steeds uitzoeken. Dus je gooit me nu lekker onder de bus.
Ja, dat geeft niet. Dat doe je ook als bij een ander.
Dus. Dat is heel goed. Maar ik snap niet zo goed waar de hele bus over is. Maar wat ik nu heb begrepen, want ik heb toevallig 2 weken geleden met iemand erover gesproken. En die zei, maar het heeft ermee te maken dat als jij nu je hebt 400 volt of 800 volt laders. En met een onboard DC converter maakt het niet meer uit. Oké, maar boeien. Ik bedoel, dat is toch transitie. Iedereen gaat toch naar 800 volt. Ja, maar zo meteen als MCS komt dan. Dus dan het idee is om dan toch DC laders te bouwen in auto. Om dan universeel aan laders altijd hard te kunnen laden.
Dus dan gaan we wel weer een onboard charger meenemen.
Ja, snap ik niet.
Dus dan gaan we al die problemen waar jij net van zegt, daar gaan we zo meteen vanaf, omdat we die AC-laders uit die auto's gaan krijgen. Hè?
Ja.
Opvolging van versies op elkaar, et cetera.
Ja.
De kwaliteit die je niet meer in eigen beheer hebt, gaan we dus zometeen misschien wel weer gaan, wordt weer geherintroduceerd.
Ja, behalve dan dat deze DC langer meegaat dan AC-DC.
Mm-hmm.
Dus je hebt nog steeds een mean time between failure. Hè? Mm-hmm. Dus het gaat nog steeds een keer stuk, alleen het duurt langer dan met de oude onboardlader. En uiteindelijk is het dus ook weer afhankelijk van wat is er belangrijk voor je totale TCO. Als het gunstig is in de business case om het wel te doen, omdat je altijd even hard kan laden, dan gaan mensen doen.
Maar betekent dat dan ook als we zo'n onboard DC charger hebben, dat we met een vrachtwagen die een 600 volt infrastructuur heeft, soms een 800, dat we dan ook met een 400 volt lader kunnen gaan opladen?
Ja.
Dus alle laders die nu verkeerd zijn,
maakt dan niet meer uit.
Maakt dan niet
dat
meer
is het
uit.
Idee. Ja.
Oké, dus dan kunnen we... Dan zou het inderdaad best een oplossing kunnen zijn, omdat we met goedkopere spullen...
Het is letterlijk ook hoe USB nu werkt. USB was vroeger 5 volt, nu is USB 20 volt. Maar je kan nog steeds je telefoon alles erop laden. Want als je een telefoon kan fastchargen, dan zit er een DC-DC converter in jouw telefoon. Die van de hogere spanning een lagere spanning maakt en dus ervoor zorgt dat je sneller kan laden.
Oké.
In het klein.
Dus die onboard DC charges...
Dat... Ik ben iets enthousiaster dan dat ik van tevoren was, maar het ligt wel heel erg... Ik vind het dat ligt heel erg aan hoe belangrijk je business case is en de snelheid is.
Ja.
En ook of het een idee is om al die oude laders te laten staan in plaats dat we die allemaal weer weghalen.
Dit is dus gewoon een rekensom.
Excel.
Ja, Excel.
Het is net congestie.
Je bent zo fan van Excel, hè? Hartstikke leuk. We hebben het er net al heel eventjes, voor mij een klein beetje over gehad, maar vehicle to grid of vrachtwagen to grid.
Ja.
Ja, hier heb jij ook al een mening over, denk ik, of niet? Dus het terugleveren van stroom met je vrachtwagen aan het elektriciteitsnet. Jij zegt altijd, ja, met AC kan dat niet.
Nog niet.
Oh, kan het nog niet?
Nee.
Je denkt wel dat het gaat kunnen?
Nou, dat weet ik niet. Dat ligt aan de industrie. Alleen er wordt nu heel erg gedaan alsof het kan en het werkt nog nergens. En ik ben al heel erg van mening dat je moet niet zeggen dat iets werkt als het niet werkt, omdat je dan namelijk een heel zooitje beleidsmedewerkers krijgt die erachteraan rennen en het gaan kopen, terwijl het niet werkt. Plus het is gewoon heel simpel kijken naar wat doet de automotive. Nou, als je kijkt naar de Nissan en Volkswagen, dat zijn toch wel een beetje in Europa de grootste. Die willen de lader uit de auto. Dus waarom gaan we dan
AC-lader uit de auto.
Ja, dus de onboardlader uit de auto. Waarom gaan we dan een laadinfrastructuur van AC aanleggen? En al helemaal, waarom gaan we dan doen alsof vehicle to grid werkt? Want dat werkt gewoon niet. En dan als je daar dan vragen over stelt, dan gaan mensen met ISO-nummers gooien. Terwijl ik heb hem gelezen, want ik ben dan zo neurotisch.
Ja, jij wel.
Ja, ik wel. En ik wil dan weten van, hé, maar hoe naast zit ik er dan? En dan kom je erachter dat het is alleen maar een communicatiestandaard. Dus je moet ook hardware hebben. En die laders in die auto's, die kunnen niet terug. En als ze terug kunnen, dan kunnen ze niet naar het net. Want het net heeft een bepaalde frequentie.
En dat zou van links naar rechts lopen, hoe snel ze van links naar rechts lopen?
Ja, dus hoe snel ze van links naar rechts lopen. En jouw auto, die kan ook wel dezelfde frequentie maken. Alleen die moeten wel precies over... Dus die moeten gesynchroniseerd worden. Dus dat is het opstarten van een zonnepanelenomvormer. Dat duurt altijd even, want hij moet ruiken. Hey, hoe loop jij? Ik ga ook zo lopen. Dus theoretisch moet het allemaal kunnen. Want een zonnepanelenomvormer kan dat ook. Alleen die techniek zit niet in de auto. Punt.
Okay.
Nog in geen één. En even over vrachtwagens.
Ja, want dat hebben we net wel gezegd. Vrachtwagens, dan gaan we eigenlijk met AC gewoon kappen. Dan moeten we gewoon mee stoppen.
Dat denk ik wel, ja.
Ja, ik denk dat de fabrikanten dat ook denken. Want ik zie nu een aantal auto's die je wel met AC-laders kunt krijgen. Maar er zijn ook al elektrische vrachtwagens te koop die überhaupt geen mogelijkheid meer hebben om AC te laden. En sommige kun je op dit moment zelfs AC als optie aanvinken om er nog bij te doen.
Dat zie je met auto's ook. Daar zie je dat er zijn wat autofabrikanten die hebben standaard een 3,7 kilowatt onboard charger en is de snellere vermogen is een optie. En de enige reden dat die 3,7 er nog in zit is omdat het nu Europese wetgeving is dat je zo'n thuiskomertje, zo'n klein je moet
granny
altijd
charger,
je moet altijd wat kunnen. Dus dat is weer een wet die in de weg zit.
Ja, maar dat betekent gewoon dat zo'n ding is letterlijk je stekker en stopcontact thuis stoppen zonder dat je echt een lader hebt en dan kun je altijd thuis komen.
Ja, dus ik denk dat er de onboard charger in de auto niet helemaal 100% gaat verdwijnen, maar dat die heel klein wordt omdat dit nog moet.
Ja, nou voor 3,7 kilowatt voor vrachtwagen, dat heeft helemaal geen zin, maar dat is 2 kilometer per uur wat je dan ongeveer kunt bijladen. Dat heeft echt helemaal geen zin. Zelfs niet als noten kun je er wat mee.
Nee.
Oké, maar dan gaan we dus wel... we gaan DC laden met vrachtwagens. Dat gaan we zo eigenlijk sowieso doen. Daar zijn we het eigenlijk wel samen wel over eens. Maar dan kunnen we dus ook gaan terugleveren. Want DC kan, dat hoeft dat synchroniseren niet. Met dat links en rechts lopen. Dat heeft DC niet.
Nou ja, dat moet wel in de lader. Hè, want je hangt nog steeds aan het net. Maar dan moet de lader dat kunnen. En dat is heel makkelijk. Want dat kan een batterijlader kan dat ook. En een zonnepanelenlader kan dat ook. Dus daar ben ik niet zo bang voor. En het voordeel van DC is, omdat jij met een DC-lader rechtstreeks op de batterijen zit, kun jij altijd terugleveren. Dus elke DC-auto zou, elke auto of elk voertuig wat op DC kan laden, kan in theorie ook ontladen.
Mm-hmm.
Alleen dat wordt nu nog eventjes dwars gezeten door de software, dus het communicatieprotocol.
Oké, men wil niet.
Nou ja, mijn theorie is dat het open wordt gezet zodra de autofabrikanten zelf laders hebben.
Mm-hmm.
Dat is een beetje wat je nu ziet gebeuren. Dat al die autofabrikanten, die grote jongens, zijn zelf laders aan het ontwikkelen of laten ontwikkelen. En op het moment dat die iets met supply chain schijnt een probleem te zijn nu, geen idee. Op het moment dat dat losgelaten of dat die laders er zijn, dan denk ik wel dat we vanaf 2024-25 vehicle-to-grid gaan zien op de DC-poort. Op de CCS-poort, want dat kan nu al met Nissan, maar goed.
Dit is wel, nu heb je het over personenwagens, hè?
Ja, maar precies. En als je dan kijkt voor vrachtwagens, als het zo meteen kan op de CCS-poort, dat is toch de enige poort die mm-hmm. door vrachtwagens gebruikt wordt, dan ja. kan je op vrachtwagens ook ontladen. Het enige wat ik me afvraag, is of het gaat gebeuren dat we net zo hard kunnen ontladen als laden.
Oké, want wat zou daar het verschil in zijn dan?
Nou ja, uiteindelijk zou het niet uit moeten maken, want je zit rechtstreeks op de batterij. Maar ik kan me wel voorstellen dat je het misschien niet wil.
Nee, een truckfabrikant die zal het niet willen.
Ja, precies.
Omdat zij zeggen, ja, ik wil mijn batterij beschermen, want ik geef een garantie af op die batterij. En als jij er ook mee gaat zitten ontladen, dan heb ik het niet meer. Dan weet je, daar kan ik niet meer zo goed inschatten hoeveel. Ja. Maar wat we nu doen met vrachtwagens, we geven een garantie op zo'n x aantal kilometer wat je uit die batterij kunt halen.
Ja.
En zodra we hem gaan ontladen en gaan opladen om te handelen op het energienet, hè, met vehicle to grid, dan weten wij, dan kunnen we die garantie op kilometers kunnen we niet meer afgeven.
Nou, je ziet bij Volkswagen nu dat ze in hun ID-reeks hebben gezegd van je mag maximaal 10.000 kilowattuur terugleveren.
Okay.
Of maximaal 4.000 uur achter elkaar. En ik heb begrepen van Mike Theus, ken je misschien ook wel, mm-hmm. anders moet je die ook maar eens vragen, dat al die autofabrikanten dat gaat doen, waarschijnlijk ja, maximaliseren op kilowatturen.
Ja, dus op het moment dat we bij vrachtwagens gaan zien, oké, we krijgen geen garantie meer op het aantal kilometers, maar we gaan garanties krijgen op het aantal kilowatturen wat we uit zo'n batterij kunnen gaan krijgen, dan kun je dat eigenlijk als een klein beetje als een voorteken gezien dat vehicle to grid er ook, dat daar serieus over na wordt gedacht en dat we rekening mee wat gehouden dat we dat gaan doen.
Ja, misschien moet je dan wel ergens een vinkje accepteren dat je je kilometers niet gaat halen, omdat je wat anders ermee gaat doen dan waar je voor gebruikt is. En dat is dan zo. En dan krijgen we de vraag waar we het hier voor dat de recording aanstond over hadden van hey, maar wat is er goedkoper nu? Een batterij of een batterij op wielen?
Ja, maar op dit moment is een batterij op wielen is goedkoper.
Ja, en dan ik denk dat dat ook meespeelt in hoe hard vehicle to grid nu gaat. Want als al die auto's rechtop tegen de muur worden gezet als thuisbatterij, omdat dat de goedkoopste thuisbatterij is, dan ja.
Dan gaan we dat gewoon doen.
Dan gaan we dat doen, want zo zijn wij. Maar dan is de vraag of de autofabrikant dat zo had bedacht.
En verwacht je nog dat de wetgeving hier nog wat aan gaat doen? Dat we in Europa gaan bepalen, joh, we gaan auto's... truckfabrikanten, autofabrikanten, jullie zien maar hoe je het doet. Maar vanaf 1 januari 2025 gaat vehicle to grid, moet gewoon werken. Is dit nog een optie?
Nou, ik denk eerder dat de fiscus zegt van, hey, je laat gratis op het werk en je gebruikt dat thuis. Kun ik even lonen natura even belasten?
Oké, okay, ja, maar dan ik heb nog één stapje terug dat vehicle to grid echt moet werken.
Nou, in dat is bijvoorbeeld
van de netcongestie wat we met Emiel over hebben gehad. Ja, vehicle to grid zou een oplossing kunnen zijn voor netcongestie.
Ja, maar accu's kunnen het ook verzwaren, vergroten. Want jullie hebben het vorige keer ook gehad over het verschil tussen onbalans en congestie.
Mm-hmm.
En ik zie nog wel gebeuren dat we onbalans markten aan gaan spreken op een plek waar congestie is en waar we elkaar dus in de weg gaan zitten met die twee mechanismen. Maar over verplicht stellen, dat is bijvoorbeeld, waarom kan een Nissan vehicle to grid? Omdat de Japanse overheid heeft gezegd, een auto moet vehicle to grid kunnen.
Ja, precies. Dus de politiek heeft wel die invloed.
Dat zou wel kunnen, ja.
Ja, want je zegt net eigenlijk, qua hardware kan het eigenlijk nu al wel.
Ja.
Alleen er moet nog een vinkje in de computer aan worden gezet.
Ja.
En dat weigeren de truckfabrikanten en de autofabrikanten, die weigeren dat nog even omdat ze dat zelf nog niet zo goed uitkomen.
Dat is mijn ongezouten visie, ja. Of dat ze misschien nog wel banger zijn voordat ze die kilometers willen garanderen. En dat ze dus niet weten wat voor impact is op het bereik. Er zijn heel veel redenen om het nu nog niet te doen. Maar er zijn ook best wel wat redenen om het nu al wel te willen. En dat is vooral inderdaad wat je zegt, congestie. Maar ook het feit dat het de goedkoopste batterij is die je op dit moment kan kopen, is een batterij op wielen.
Ja. Nou, dit is op zich vreemd natuurlijk, want we krijgen een hele auto erbij en die auto qua kilowattuur is de prijs nog steeds goedkoper dan stationaire batterijen.
Ja, maar goed, dan zit je ook weer met wet en regelgeving waar stationaire batterijen allemaal aan moet voldoen. En klapt de wielen onder en alles mag.
Dus, iets met PGS
PGS, ja.
Ja, ik heb hier onlangs
dat over gehoord. Ja, dat krijg je als je een hoop brandweermannen bij elkaar zet en die regels laat maken. Geregeerd door angst. Ja. Ja. Dat is ook ongezouten mening.
Maar die jij geeft allemaal disclaimers in één keer. Zo ken ik jou helemaal niet. Normaal roep je gewoon wat.
Ik meen alles wat ik zeg.
Ja, precies. Oké, maar dit vierkante kut, daar verwacht je eigenlijk wel dat het dus dat wel aan zit te komen binnen een paar jaar.
Ja, en ik sluit ook niet uit dat het nooit op AC gaat werken. Alleen dat wordt een
maar
niche.
AC kunnen we vergeten. Ik weet, AC gaan we niet laden met vrachtwagens. Dat gaan we gewoon niet doen. DC gaan we gewoon doen. Dan kan het technisch ook gewoon. Dat is allemaal geen probleem. Dus is wat minder uitdagend ook allemaal. Dan komt er gewoon op neer. Daar moeten we gewoon iets voor afspreken. Er moet een business case aanzetten voor de truckfabrikanten. Er moeten mensen belang hebben om dit aan te zetten. En dan gaan we het gewoon doen.
Ja, maar dus is wel belangrijk als je nu een lader koopt en je wil er wat mee. Dat je goed checkt met die laderfabrikant. Kan mijn auto twee kanten op? Of kan de lader twee kanten op?
Oké, want dat maakt ook nog uit.
Nou ja, want niet elke lader is bidirectioneel. Hè? Dus bidirectioneel wil zeggen je kan allebei de kanten op rijden. Mm-hmm. Eigenlijk is elke lader is standaard een eenrichtingsweg. En je wil dat het dat niet is. Dus, maar dan moet je wel expliciet vragen bij je laderfabrikant. Van ik zeg niet dat elke lader niet bidirectioneel is. Maar je moet dat, als je dat wil, wel even checken. Van, okay, kan die überhaupt twee kanten op?
En als je ze dat vraagt, geven ze dan ook een antwoord dat ze weten waar ze het over hebben? Of?
Als jij het aan een laderfabrikant vraagt, is uw lader bidirectioneel? Ja. Dan zeggen ze ja of nee.
Ja, en als je bij de gemiddelde truckfabrikant of jouw accountmanager voor jou een vrachtwagen, en daar koop je elektrische vrachtwagen en die zegt ik wil er ook een lader bij en die kunnen ze je bieden, want ze zeggen wij leveren ook laders. Je gaat dan die vraag stellen, krijg je dan het antwoord waar jij op vertrouwt?
Van de laderfabrikant?
Nee, van de truckfabrikant. Nee. Van de accountmanager.
Nee.
Die hebben geen idee waar ze het over hebben.
Nee, want je koopt gewoon een lader.
Ja.
Want je denkt helemaal niet. Want er is nu nog helemaal. Oké, is licht gechargeerd. Maar nog helemaal niemand bezig met vehicle to grid op die vermogens. Dus als jij nu een 350 kilowatt lader koopt. Bij een, noem eens een grote. Dan kan die echt niet standaard twee kanten op. Nee.
Oké, dus dit moet je echt even goed uitzoeken.
Ja, dat moet je echt om vragen.
Zou jij dan ook laders gaan kopen bij jouw truckleverancier? Of zou je dit zelf gaan oppakken?
Dat is een goede vraag. Dat ligt eraan. Ik denk dat ik het zelf op zou pakken, want je lader overleeft je voertuig. Dus waarom zou je dan bij je truckfabrikant een lader kopen?
Ja, en bovendien, je truckfabrikant die koopt hem ook gewoon in bij een partij. En die partij kun je zelf rechtstreeks ook benaderen.
Ja, want de truckfabrikant is geen laadpalenfabrikant. Dus die koopt hem ook ergens in. En ze hebben er natuurlijk vaak wel iets langer dan een seconde over nagedacht wat voor laders ze inkopen. Maar dat hoeft niet, dat is niet gegarandeerd.
Nee, de mensen die hem aanbieden hebben het waarschijnlijk helemaal nog nooit over nagedacht.
Ja, als je kijkt naar de automotive. Er is een niet nader te noemen merk uit Amerika die ook een rol heeft gespeeld in de War of the Currents. Iets met een T.
Is die meneer, doet die ook wat met social
die
media?
Ja, die heb ik Twitter gekocht, ja. Die ging toen ook laders maken bij die auto's. En die kon je helemaal niks mee. Die kon je niet aansturen extern, kon je helemaal niks mee. Dus het is niet zo dat elke autofabrikant per se laders erbij stopt waar je echt wat mee kan.
Nee,
dus ik zou daar wel een iets meer dan 2 minuten over nadenken, waar koop ik mijn lader?
Dus eigenlijk is jouw advies richting transporteurs op het moment dat je met elektrische vrachtwagens aan de gang gaat. Dan moet je in ieder geval ook gaan nadenken over je laadinfrastructuur. En dat is echt een apart traject ten opzichte van je auto. Je moet niet nog even een lader erbij kopen, want in het begin zal dat misschien best lukken. Maar op lange termijn ga je erachter komen dat je keuzes hebt gemaakt die slimmer hadden gekund.
Nou ja, en eigenlijk moet je zelfs ook gaan praten met als je een gebouwbeheerder of gebouweigenaar hebt. Van je moet ook even meekijken, want we gaan ineens heel veel vermogen buiten gebruiken. Waar gaan we welke vermogens naartoe brengen op welk moment van de dag? Je bent echt een tweede infrastructuur aan het bouwen. En dat je er dan toevallig ook vrachtwagens op kan laden, dat is dan mooi meegenomen. Maar het is best een onderneming om zo'n laadplein te bouwen.
Ja, ik vind het allemaal wel. Het schiet weer van alles door mijn hoofd. Ja, het gaat ook weer alle kanten op. Want ik zit even een hele andere kant te denken. Wat jij zegt is helemaal terecht. Ik denk dat je een tweede soort netwerk hebt. Je hebt zoveel vermogensvraag door dat laadplein. Dat dit echt. Dit is niet meer de bij. Dit is de hoofdzaak als het gaat over infrastructuur.
Ik vergelijk het wel eens met de glastuinbouw. Dat werden op een gegeven moment energieondernemers die plantjes hadden. En tomaten dan, hè? En niet andere plantjes. Ja, en je ziet in de transportwereld zie je dat het worden ook energieondernemers. En die rijden dan toevallig ook af en toe pakketjes weg. Ja. Zeg maar. Dat zie je wel gebeuren, omdat je hebt het al gehad over HBE's. Je hebt het al gehad met Emiel over wat voor een soort aansluiting moet ik hebben. Je gaat zo meteen wel misschien wel het transport erbij doen. Want je gaat een gigantische rol spelen in de hele energietransitie. Omdat je zoveel accuopslag op wielen hebt.
Ik heb het afgelopen jaar een heel aantal keer tegen mijn klanten gezegd, heb je een boekhouder? Dan zeggen ze, ja, dat heb ik. Ik zeg, dan krijg je zometeen waarschijnlijk ook iemand voor je energiehuishouding. Ja. Is dat een terechte opmerking?
Ja, ik denk het wel. Want waarom? Ja, want je gaat op een gegeven moment misschien wel, je hebt dat in de boerenwereld zie je dat ook. Hè? Die hebben gewoon een collectieve inkoop. Want dat moet je, want je hebt best wel wat stuurbaar vermogen. Dat wordt gewoon dat kan gewoon uit dat je iemand voor aanneemt.
Ja, dus we gaan ook best wel wat. Zodra je gaat verdiepen in die elektrische vrachtwagens en je gaat je in die laadinfrastructuur. Je hebt het net al over stationaire batterijen, daar begint het mee. Dan kom je erachter dat een batterij op een voertuig misschien wel veel goedkoper is. Binnen 2, 3, misschien 5 jaar gaat vehicle to grid gaat werken. Ja. Dan worden we een soort energieonderneming. Ja. Waar we allemaal slimme dingen gaan doen.
Ja, en misschien kom je er wel achter dat een duurdere vrachtwagen uiteindelijk goedkoper is. Omdat je er meer mee kan qua heen en weer sturen van stromen of de snelheid waarmee je kan laden en ontladen, dat wordt ineens belangrijk. Dus het wordt niet belangrijk. Ja, het wordt natuurlijk ook belangrijk hoe efficiënt hij is als die rijdt, maar het wordt misschien ook wel veel belangrijk. Wat kan ik er nog meer mee? En dus ik zeg altijd, die Excel sheet wordt steeds leuker.
Ja, dus dat komt erop neer. Dus het vergelijk tussen elektrische vrachtwagens onderling kan best wel zijn dat de specs van wat die elektrisch kan in plaats van wat die kan om heen en weer te rijden, of hoe groot de cabine is, want dat is voor chauffeurs. Wij zitten in een hele andere wereld, hè? Transporteurs en met name chauffeurs, die kijken gewoon, hoeveel lichten kunnen erop? Welk kleurtje gaat erop? Wat voor luchthoorn zit erop? Ja. Zit er een groot genoeg bed op en kan ik mijn spulletjes in de cabine kwijt? Maar het kan best zo zijn dat we op die spreadsheets, die Excel, waar jij zo'n hekel aan hebt, als het over netbeheerders gaat, dat het voor vrachtwagens een hele andere calculatie kan gaan worden. Want dan kan het misschien wel zijn dat je veel meer geld gaat verdienen met elektriciteitshandel aan de achterkant dan dat je gaat doen met het heen en weer rijden van die pakketjes.
Misschien wel, ja.
Dat betekent dat transport nog veel meer een commodity wordt. Het was al niet, we verdienen daar eigenlijk al geen geld op. Maar dat wordt alleen nog maar erger.
Nou ja, dat ligt er wel ook een beetje aan. Of je dan ook, ik denk het wel, maar met vehicle to grid, als je dan ook HBA's moet terugbetalen. Omdat je dus niet gebruikt je auto, ja, dan wordt dat nog wel ingewikkeld.
Dit is best wel een ingewikkeld spelletje.
Ja. Ja. Maar toen ik die podcast hoorde over HBA's met jou, toen had ik ook 1700 miljoen vragen die ik erbij kreeg van nee, maar wat als. En dat is helemaal niet erg, maar dat is wel dingen die we even moeten regelen met z'n allen. Van het is niet zo, ik koop een vrachtwagen en een lader en ik ben er.
En dan is het pas net begonnen.
Ja, want sterker nog, we kunnen een dag filosoferen over welke elektriciteitstopologie we gaan gebruiken. Gaan we ster, gaan we railcoken, gaan we hem rondleggen? Daar kunnen we het ook een dag over hebben. Want alles heeft voor- en nadelen. En we weten niet over 5 jaar wat voor impact het heeft, de keuze die we nu hebben gemaakt. Want misschien we gaan waarschijnlijk heel veel fouten maken nu nog, omdat we, weet jij veel wat, we kunnen een beetje in een glazen bol kijken en het zal wel ongeveer zo en dan is het altijd anders. Maar het is best nog wel ingewikkeld, ja. Maar het is wel leuk.
Tof. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die je op late infrastructuurgebied op dit moment ziet?
Nou, eigenlijk dus, als je dan kijkt, even beginnen in het klein. Dus zeg maar de voor de personenvervoer, de individuele laadpunten, dat verdwijnt heel erg. Je ziet meer naar, we moeten laadpleinen maken en gecentraliseerd. Want de individuele palen, paal volgt automodel heette dat vroeger, dat is gewoon kansloos. Dat is gewoon klaar, want je grijpt ook altijd mis als elektrisch rijder. En omdat die vermogens stijgen waarmee je geladen kan worden, zie je dat de noodzaak om dat bij elkaar te brengen in een plein, zie je, dus dat zie je groeien.
En jij zegt de vermogen stijgen, maar dat heeft dus met te maken die laden per kilowatt vermogen wordt je eigenlijk gewoon steeds goedkoper. Daar komt het op neer.
Ja.
Dus we kunnen steeds makkelijker een kleine investering doen dan toch een hoog vermogen laden. Dus dan kunnen we ook zeggen met 1 laadpaal kunnen we meer auto's laden.
Ja, en je ziet dat steeds vaker de plek waar je laadt ook belangrijker wordt voor de type lader die je gebruikt. Dus bijvoorbeeld, een praktisch voorbeeld, Schiphol. Mm-hmm. Niemand komt daar met een volle accu, want dan ga je met de openbaar vervoer. Mm-hmm. Dus er is daar een noodzaak voor DC-laders, iets hoger vermogen. Want mensen gaan gegarandeerd dat vermogen afnemen op die 3, 4 uur kort parkeerplaats.
Ja.
Want we weten zeker dat er geladen wordt. Nou, als je dan kijkt naar jouw wereld, transportwereld, daar wordt het helemaal feest, die noodzaak voor hoog vermogen. Want misschien wil je toch laadpaal delen met je vrachtwagen. Niet. Omdat je niet zoveel laders wil kopen. Dus dat wordt wel interessant. En ik denk het allerleukste voor mij is die topologieën. Dus hoe gaan we het aansluiten? Die verandering zie je nu heel erg. Van hebben we individuele paaltjes naar, we gaan een spinmodel. Nee, we gaan toch met een rail werken. Dat is, vind ik zelf heel erg interessant. Omdat je ziet dan kun je ook aantallen maken. En dan wordt het vanzelf goedkoper.
Je hebt het net al over vermogenstijgingen. Er zit nog wat aan te komen de aankomende jaren. En daar heb ik jou ook al eens een keertje over gehoord. Dat heet MCS.
Ja.
Megawatt Charging System.
Ja. Fantastisch.
Ja, maar daar kunnen we, nu kunnen we tot 350 kilowatt ongeveer laden. 360 volgens mij.
Ja, 375. Ja, maar goed, dat is ook weer heel erg grappig. Dat zie je in de automotive heel erg. Dat de laadpaalwereld en de autowereld, die gaan allebei maken allebei hun eigen ontwikkeling door. Ze vergeten af en toe met elkaar te praten. Maar je ziet dus dat er al laders zijn die sneller kunnen laden dan dat er voertuigen zijn die dat vermogen kunnen laden. Maar goed, inderdaad. Je ziet de vermogen stijgen. 350 is denk ik wel een beetje maximum.
Mm-hmm.
Ook om het nog veilig te houden. En die MCS die gaat naar 3,75 megawatt op papier.
3750 kilowatt.
Ja.
Dit
is 1250 volt bij 3000 ampère. Dat is een hoop gelijkstroom.
Ja?
Ja, dat doet wel pijn.
Ja, is dat wel? Is dat oké? Dit is. Vind je dat een goede ontwikkeling?
Nou ja, kijk.
En denk je dat we met vrachtwagens veel gaan gebruiken?
Ik denk dat 3,75 megawatt nergens op slaat. Dat het veel te veel is.
Voor vrachtwagens.
Ja, nee, maar ook om het veilig te houden. Want ik ben best wel de laatste paar jaar bezig geweest met elektrische veiligheid. En. Het is allemaal wel.
En wat is dan het onveilige? Is dan voltage of is het amperage het onveilige?
Nou, vooral voltage is ook altijd een ding. Maar dat is in principe een kwestie van maak die stekker groot genoeg en zorg dat er niemand bij kan. En dan gaat het wel goed. Maar amperage is nu wel. Amperage is wel echt een probleem. Want dat is een natuurkundige formule, mag je gelijk weer vergeten. Maar vermogen is stroom in het kwadraat keer de weerstand. Dus als jij een slechte connectie hebt, dan gaat de stroom kwadratisch zorgt voor warmteontwikkeling. En natuurlijk zitten er allemaal mechanismen in die software om de isolatieweerstand te checken en al die geneuzel. Maar ik denk wel eens van jongens, en dan ga je 3,75 megawatt laden. En dan? Wie gaat dat doen dan?
Ja, ik denk ook niet zo heel erg veel.
Ik denk dat het marketing was en dat 1/3 zat is.
Nou, ik weet toevallig dat MAN, het truckmerk MAN, is daadwerkelijk 3 megawatt aan het onderzoeken of ze dat kunnen laden. En daar heb ik ook mijn vraagtekens wel bij.
Zeg, hoe ga je dat vermogen ergens krijgen?
Nou ja, goed. Ja, kijk, als wij een
vangrail onder stroom zetten.
Als wij een laadplein hebben waar we vrachtwagens neerzetten die we 's nachts gaan laden. En die daadwerkelijk, ik noem eens wat, bij de haven Rotterdam. Die jongens die van ver komen of naar ver toe gaan en die staan daar te slapen. Gewoon op een truckparking. En in Duitsland zie je ook veel truckparkings. De puilen zitten nu al uit, zeg maar. Dan staan ze letterlijk op de vluchtstrook te slapen. Kan best zijn dat er 80 auto's staan. En als die allemaal 50 tot 100 kilowatt lader erbij hebben staan en die moeten 's nachts allemaal opladen, ja, dan heb je overdag wel vermogen beschikbaar. En dan zou je wel met zo'n MCS laden, zou je dat vermogen daar beschikbaar kunnen hebben.
Ja, maar moet dat op 1 lader? En dan moet je ook afvragen, denk je dat er ooit batterijen op de markt komen die je zo snel kan laden? Want als we het hebben over die C-rates, hè, dus hoe hard mag een batterij...
Ja, kun je een keer uitleggen wat een C-rate is?
Ja, C-rate is eigenlijk, zeg ik, dus de verhouding kilowattuur-kilowatt.
Mm-hmm.
Dus als je 500 kilowattuur hebt en je kan met 500 kilowatt laden, dan is die 1 C. Dan mm-hmm. is de kilowatturen net zo hoog als kilowatt. Dat is wat ik zeg, dat is de makkelijke uitleg. En een half C is dus 500 kilowattuur met 250 kilowatt. Mm-hmm. 2C is dus 500 kilowattuur met 1000 kilowatt. Dus ja. Als je 3750 kilowatt hebt en je hebt een batterij van 1000,
zeg maar 1000
kilowattuur, dan is het bijna 4C.
Ja, dat is wel heel hoog.
Als jij geeft om de levensduur van je batterij, dan doe je dat niet, nee. Denk ik. In ieder geval niet met de huidige lithium batterijen.
Ja, ik zie links en rechts wel batterijontwikkelingen die echt wel over 4C hebben. Maar...
Ja, maar die ga je dan waarschijnlijk intern parallel schakelen en dan is het nooit geen 1250 volt.
Nee, en 4C, dan hebben we het dus over een kwartiertje volladen. En dan kun je van afvragen of het praktisch weer zinvol is om dat te doen.
Ja.
Maar verwacht jij wel dat we met 1,5 megawatt gaan laden dan?
Ja.
Dat gaan we dan doen in onze half uur, drie kwartier pauze. Als je dubbel bemand bent en je moet, weet ik veel, de boot halen of zo.
Ja.
En je bent even snel prik nodig.
Ja, of je moet best wel entlopen naar de koffie tegenwoordig. Dus ja, dan ben je zo wel een kwartiertje, 20 minuten, ben je wel onderweg hoor.
Ja, dan heb je hem helemaal vol zitten. Ja. Met 800 kilometer.
Ja. Ja, nou goed, even, je weet, boven de 80% is langzame lader. Ja. Het laden langzaam. Maar goed, in principe, ja.
Afhankelijk van wat de C-rate is, want ik heb zelf ook al eens een laadcurve. Dat doe ik eventjes tussen haakjes voorbij zien komen van een vrachtwagen met meer dan 500 kilowattuur. En die ging aan een 360 tera lader ging staan. En die had geen laadcurve, maar die had gewoon een ladenlijn. Die was gewoon compleet vlak.
Ja, de hele...
Ja, omdat we nog niet 1 C hebben. En, nee. En het is op dit moment gewoon softwarematig wat die auto's hem aftoppen. Ja. En deze had even geen softwarematige aftopping gehad, want de warmteontwikkeling in zijn batterij is zo gering dat het eigenlijk niet nodig was.
Nee, dus waar dat eindigt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat die 3,75 vooral een beetje leuk was voor de marketing. Maar ik heb wel wat vraagtekens bij de... Je moet je even voorstellen dat mensen die laden, dat zijn leken elektrisch. En het moet wel veilig. En daar ben ik dan nu wel een beetje...
huiverig voor.
Nou ja, ik ben een gecertificeerd optimist. Dus ik ben pessimist, zeg ik altijd. Of een optimist met ervaring. Ik ben wel... Het gaat een keer fout, denk ik, met die vermogens.
Oké, MCS daar even mee afgesloten. Ik heb nog wat anders opgeschreven wat me nog even te binnen schoot. En dan gaat het een beetje van links naar rechts. En ik weet, misschien is dit wat laatste onderwerp. Wij gaan laadpleinen organiseren voor vrachtwagens.
Ja.
Maar ons personeel gaat ook allemaal elektrisch rijden uiteindelijk. Dan hebben we dus zometeen AC-laders aan de ene kant staan en DC-laders aan de andere kant staan.
Waarom?
Oké, jij denkt dat het allemaal DC wordt.
Ja, waarom niet? Ja, bedoel, je kan elke auto kan DC laden. Waarom zou je nog AC-laders kopen?
Oké, dus eigenlijk wat jij zegt is op het moment dat je serieus met elektrische vrachtwagens aan de slag gaat. En jij denkt, nou, ik kan nu ook alvast beginnen met elektrisch laden van personenwagens. Dan zou je gewoon de hele stap AC-laden voor personenwagens overslaan.
Ga je aan de ene kant heel erg moeilijk doen over power quality en dat eisen. En dan gooi je het aan de linkerkant weer over de hoop. Omdat de helft van je personeel naar een Renault Zoe rijdt. Ja, nee. Gaan we niet doen.
Oké, dus dat betekent gewoon op het moment dat jij serieus in je hoofd op zit als transporteur. Ik heb elektrische vrachtwagens en ik wil nu ook wat gaan doen voor mijn personenwagens, voor mijn personeel. Dan kun je dit maar gewoon beter als een geïntegreerd project gaan oppakken en dit in één keer.
Zeker, ja. Je moet je wel even een kleine nuance maken. Want als jij niet, niet op de zaak MCS gaat doen, omdat die er nog niet is, mm-hmm. of wat voor reden dan ook, dan kun je in principe dezelfde bus gebruiken voor je laagvermogen DC en je hoogvermogen DC. Dus dan zou ik gewoon op lekker dezelfde. Op één...
Ja. Op dezelfde infrastructuur. En dan krijg je die busbaan wat jij net
al HBA's.
Oh, natuurlijk. We kunnen ook nog HBA's natuurlijk krijgen als we personenwagens gaan opladen.
Ja, boeien.
Nee, dit is ook wel letterlijk wat ik ook wel tegen mijn klanten zeg. Je hebt inderdaad de kans. Je kunt overdag stellen dat je zonnepanelen op je dak hebt liggen. Of nog niet. Maar dan ga je dat vanzelf wel doen. Omdat je erachter komt wat het verdienmodel is.
Oh.
Jouw personeel komt bij jou opladen. En jij zegt tegen je personeel. Jij kunt voor mij bij 15 cent per kilowattuur. Kun jij je stroom voor mij afnemen. Dan vraag ik dus zeg maar 7, 8 cent per kilowattuur. Voor de zonnepanelen op het dak. De stroom die daarvan afkomt. Kostprijs. En ik vraag nog 7, 8 cent voor de infrastructuur. Die ik moet neerzetten. Dat is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde voor jouw personeel. Zeker als we vehicle to grid hebben. Dan begint je boekhouder er eerst mee. Die zegt, ik ga overdag opladen bij de baas. Anders voor 15 cent. Thuis betalen 30, misschien wel 50 cent.
Ja.
Die gaat hem thuis weer ontladen. En die doet het trucje zoveel mogelijk. Ja. En die denkt, ja, dat levert mij centjes op. Fiscus moet er ook nog wat van vinden. Maar dat is een ander verhaal. Dat hebben we. En op de achtergrond heb je dus als werkgever ook nog die HBA's die gaan meetellen.
Nou ja, precies. Ja.
En dit zouden we dus allemaal op diezelfde busbar kunnen doen waar we het net over hadden.
Nou ja, je moet toch een tweede net aanleggen voor je laadinfra. Dus doe het dan gelijk voor alles, ja.
En dan krijg je een soort fysieke aftakking met zo'n busbar. Hoe zie ik dat voor me?
Nou ja, misschien ga je dan zelfs wel doen met een secundair allocatiepunt. Dus echt op een eigen meter. Of überhaupt een tweede aansluiting vragen voor alleen je laadpijn. Omdat dat op je hoofd niet kan. Want er zijn altijd redenen om dat te doen. Je moet alleen op dit moment wel een beetje oppassen met gemeentes. Omdat er zijn wat gemeentes die het vervelend vinden dat jij zoveel vermogen achter een hek zet. Wat dus, als jij er niet bent, ook niet benut kan worden. Maar goed, dan kun je dat oplossen met contract. Hè? Daar heb je met Emiel over gehad. Maar er is wel, dat is ook een ingewikkelde puzzel die je even moet leggen met je gemeente. Van, hey, ik heb zoveel vermogen nodig en ik zet het achter het rijk. Nee, jij mag niks.
Ja, maar als ik het even goed begrijp, eventjes denken als ondernemer. Dan denk ik, gemeente even niks vragen, aanvragen, de spul neerzetten.
Ja,
als dan staat
wat jij zei vorige keer van, ik zeg tegen iedereen, vraag hem nu aan. Ook als je het niet gebruikt, ik onderschrijf dat 100%. Want dat is het enige wat je op dit moment kan. Dat gauw hoe, want je moet overleggen met je netbeheerder.
Ja, dat wil de netbeheerder graag, maar daar hebben we als bedrijfsleven helemaal geflikkerd.
Nee, want dat duurt toch 10 jaar voordat ze realiseren. Ja. Dus ik kan me beter vast aanvragen.
Oké, ik vind het wel interessant. Dus,
Altijd terug, hè?
Hey, die busbar, daar hebben we het nou zo vaak over. Ja, dit is wel iets...
Ik doe het ook alleen in PowerPoint.
Nee, maar ik leer nu ook wat nu aan de praat zijn. Dat vind ik wel erg leuk. Ja. In mijn hoofd gebeurde gewoon AC-DC conversie op een centrale plek. En dan gingen we dan letterlijk met al die lijntjes... Ja, gingen we... Je hebt het hier zo vaak over dat ik in jou een beetje proef dat je dat busbare systeem...
Geweldig. Ik ben echt verliefd. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Omdat dat scheelt ook heel veel koper. Dus gewoon grondstoffen. Omdat je niet individueel hoeft te bedraden. En ik geloof toch wel, denk ik, een beetje in smart charging. En het is veel makkelijker om dat te doen als je het op die manier doet. Want je weet gewoon, dit is het vermogen van mijn AC-DC converter. Dit zijn alle laders. En ik heb niet meer dan zoveel vermogen. Dus je kan meer laders neerzetten dan dat je aansluitvermogen hebt. Ja. Want je hebt een gelijktijdigheid. Niet iedereen laat tegelijk verzinnen wat geks. Uiteindelijk, het is natuurlijk een beetje, het doet pijn omdat je die railkoker moet kopen, want die moet voldoende dik zijn om al het vermogen te transporteren. Maar het is één keer die grond open, roets langs alle docks of langs alle parkeerplaatsen, misschien wat geks. En daarna hoef je nooit meer moeilijk te doen. Het probleem met individuele kabels is, die ga je niet neerleggen op een plek waar je nog geen lader aansluit. En de railkoker doe je wel, want je kan altijd later dat nog doen. Ja, dus dit wordt heel veel gedaan in de retail. Heel iets anders. Maar in retail hebben ze bijvoorbeeld, die verbouwen ze elke 3 jaar. Mm-hmm. Maar dan leggen ze gewoon een basis elektrische installatie neer. En dan als je dan de bakker en de groenteboer om wil draaien, dan is dat vroeger een probleem. Want je hebt heel veel vermogen nodig, maar je hebt een railkoker, boeien. Prik maar ergens anders in. En het maakt je installatie veel dynamischer. En je kan ook een groeipad kiezen voor jezelf. Ik begin met 1 vrachtwagen en ik ga naar... Je doet 1 keer buy once, cry once, bam, die installatie leg je neer. En dan is het gewoon uitbouwen.
Okay. Het grote nadeel ervan is dat je niet... het zwaartepunt van je investering ligt aan de voorkant.
Ja, dat is altijd vervelend. Ja, dus maar uiteindelijk is het TCO veel goedkoper.
Dus in mijn hoofd gebeurt het volgende. We gaan van lokale AC-DC-palen die we bij de vrachtwagen zelf neerzetten, waar we liever vanaf willen. Want we hebben allemaal hele goede chauffeurs, maar ze rijden wel alles kapot.
Ja, maar dat is ook nog een dingetje. Ja.
Nou, daar zijn we dan vanaf. Om die reden zouden we eigenlijk naar zo'n centraal AC-DC-punt willen, met aparte kabels. En dan kom ik er nu achter, er zit nog weer een stapje achter. We kunnen dat met zo'n busbar, kunnen we dat nog weer iets slimmer doen dan dat we dat...
Ja, en weet je wat het voordeel is van gecentraliseerd omvormen? Is ook, je hoeft maar op 1 plek je power quality te beheren. Want je hoeft dat niet in elke lader te doen, maar op die ene plek waar je van AC-DC maakt. En als jij een grote transformator koopt, een AC-DC converter koopt, die markt die is er al. Want zo rijdt de NS ook. Van middenspanning naar DC. Oh. Dus je hebt al spullen. Die ontwikkeling, die hele leercurve, dat het goedkoper wordt, die is al een keer doorlopen. Want de openbare spoorwegen en trams en metro's en trolleys en de hele bende, die gebruiken die dingen.
Ja.
Ja, het probleem is alleen dat ze niet altijd bidirectioneel zijn. Ja, daar gaan we weer. Dat moet je dus vragen. Maar in principe is het in je TCO veel goedkoper om gecentraliseerd een grote ACDC omvormen neer te zetten dan allemaal kleine ACDC.
Ja, alleen de pijn zit aan de voorkant en dat zou je ervan kunnen weerhouden om dit te doen, omdat je het misschien nog niet zo zeker weet. En je wilt wel wat doen, maar je wilt eigenlijk nog niet je hele arm erin steken, omdat je bang bent dat iemand eraf gaat hakken uiteindelijk.
Ja.
Maar het is wel verstandig om je hele arm er in 1 keer in te steken.
Ja, omdat uiteindelijk is het... En je zult het ook zien in je onderhoud. Dat die laders gaan ook langer mee, deze laders. Dus dan is het allemaal... hoe waren ze duurder dan? Oh, daar weet ik eigenlijk niks meer van, want ik heb nooit gedoe.
Oké, dit is wel iets
om... En efficiënter en ja. Maar goed, efficiëntie is weer onbelangrijk met HB's. Want dan is er weinig efficiëntie beter. Maar daar gaat vast een keer iemand dat van zeggen. En dan heb ik over 2 jaar mijn MID-DC-meters rond. En dan wil je juist efficiëntie hebben.
Ja, uiteindelijk gewoon minder energie verbruiken is altijd het beter.
Ja, want dan kun je misschien wel meer laders kwijt op je vermogen, op je aansluiting.
Zo is dat ook nog een keertje. En dan kun je als transportbedrijf weer harder groeien. Dan heb je weer meer... Ja. Batterijsysteem staan in totaal, rijdende batterij.
En het voordeel van een railkoker, en dan hou ik erover op, dat is dat het ook niet meer uitmaakt waar je je batterij neerzet, want je kan hem overal inprikken waar je wil. Dus je hoeft hem niet als je fysiek de ruimte niet hebt om hem dicht bij je travelruimte te zetten, maar je wil hem aan de andere kant van je trein, of je hebt hem al, of je wil hem delen met je industrietrein, weet ik wat voor gekke dingen we verzinnen, dan kun je hem gewoon inprikken waar die is. Dan hoef je niet helemaal terug naar die...
Deze spullen zijn ook allemaal te koop of loop je allemaal...
Nee, anders roep ik het niet. Want ik heb het echt niet zelf verzonnen. Nee, dus er zijn wel wat partijen mee aan het experimenteren. En je ziet wel in de personenvervoer... zie je wel echt een beetje een transitie ontstaan in die laadpleinen... van individuele AC-DC-conversie naar gecentraliseerde. Ja, omdat dat vermogen wordt hoger. En je zag eerst al dat ze van laagfrequent omvormen naar hoogfrequent omvormen ging. Dus een oude 50 kilowatt omvormer is net zo groot als een nieuwe 350 kilowatt omvormer.
Okay.
Alleen je ziet wel dat die, zeker bij de gele schelp, daar is ruimte altijd een ding. Want die hebben al een tankstation, die hebben allemaal geen plek voor snelladers. Die moeten kleiner. En daar zie je dus heel erg wel van, die gaan dan liever gecentraliseerd omvormen, zodat die laders, fysieke laders, kleiner zijn. Mm-hmm. Dan bij die andere gele. Maar die zijn daar ook wel echt mee bezig om dat gecentraliseerd te gaan doen.
Ik heb nieuws voor je. Bij transportbedrijven is ruimte ook altijd een probleem.
Nou ja, ik ben wel eens bij Ahold geweest. Om die reden. En het eerste waar ik me al aan irriteerde is dat de laadplek niet gestandardiseerd is. Dus aan welke kant zit die? Mm-hmm. Daar hebben wij het ook wel eens over gehad.
Zeker.
Dus in de automotive al een gedoe. Zeker als je langs de weg parkeert en hij zit aan de linkerkant. En dan rijdt de vuilnisopheldienst rijdt wel zijn Tesla weg, zeg maar. Ja, en dat is met transporteurs helemaal. Want dan kan die überhaupt overal. Want je hebt soms wel misschien dat je vrachtwagen niet alleen elektrisch is, maar ook je bak erachter. Ja, waar zit die dan? En hoe wordt die gevoed dan? Dus ja, dat is allemaal wel gedoe. Waar zet ik die lader neer? En hoe ga ik dat dan doen? En met zwenkarmen? En is die bak weer te hoog? Het is alles kapot gereden. Dus ja, dat wordt wel heel interessant wat daar gaat gebeuren, ja. Ja.
Goed, Henry, ik heb alles op mijn lijstje ben ik door. Ja. Ik weet niet of jij nog laatste zaken. Wil je nog iemand voor de bus gooien? Onder de bus gooien. Want zo, meestal ben je al, wil je wel iemand onder de bus gooien. Heb je daar nog behoefte aan?
Nee, ik heb geen behoefte om mensen onder de bus te gooien. Okay, ik denk dat ik dat indirect allemaal genoeg heb gedaan vandaag.
Als jij als transporteurs nou wat meer willen weten van de zaken waar jij verstand van hebt, mogen ze jou dan bellen? Hoe kunnen ze jou bellen? Of moeten ze jou op Twitter een berichtje sturen?
Nee, Twitter, LinkedIn. Mijn telefoonnummer staat ook in mijn bio. Dus ik mag altijd bellen, mag altijd vragen stellen, mag altijd, zeg okay. Ik. En of je altijd een antwoord krijgt waar je wat mee kan, dat...
Nou, dat is goed. Waarvoor zouden transporteurs jou het beste kunnen bellen?
Eigenlijk toch wel voor het ontwerpen van zo'n laadplein aan boord. Ja. En ook als je wat meer technische uitleg wil van wat voor impact heeft het op mijn bestaande installatie. Dan, ik ben wel echt een techneut.
Ja, ja. Nerd.
Ja. Ja, ik ben complementair aan jou, ja, inderdaad. Ja.
Henry, hartstikke bedankt voor de tijd. En nou, dat we hier in Loenen mochten zitten, hartstikke mooi. Ik wacht weer op de plaatjes van reeën die hier door het land heen lopen. Want dat gebeurt hier nog met enige regelmaat.
Ja, het is al net kerst geweest, hè?
Of een stoomtrein die hier langs komt rijden. Nogmaals hartelijk dank en we spreken elkaar ochtends snel.
Yes, tot snel.
Hi, Johnny hier nog eventjes. Heb jij nou vragen over de Masterclass Zero Emission Trucks? Of wil jij de situatie voor je eigen bedrijf laten berekenen via het rekenmodel Zero Emission Trucks? Twijfel dan niet om bij mij aan de bel te trekken. Ook als je vragen hebt die misschien goed zouden passen in deze podcast, stel ze via LinkedIn. LinkedIn is de beste manier om mij te bereiken. Dankjewel.